Gemeente, gasten en die, allen en die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een proponent Gea van Ginkel uit Maartensdijk. Vanavond hoopt een dominee P. Molenaar uit Lunteren om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 10 juli hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 onze eigen predikant dominee T. Lucas in Odeon. En 's avonds om 7:00 hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang, die zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tsjernobyl-ramp. Vandaag kunt u weer de boodschappen meenemen voor de stichting Mana. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 77, het 8e vers.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft, ja, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. 43 vers 1. Nu samen naar de woorden van de wet van de Heer onze God, ook de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken toen hij de wet samenvatte. Daarna zingen wij van Psalm 95, het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt in 95 vers 4. Toen sprak de Heere, onze God, deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste in huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De Heer Jezus valt deze woorden van de wet samen en hij zegt, gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden wij samen eerst om Gods zegen. Heere in de hemel, onze God, schepper van ons leven, die staat aan de wieg van ons bestaan. Wat een wonder van genade, dat u opnieuw tot ons wilt komen aan het begin van een nieuwe week. Om uw woord uit te roepen, hier in ons midden, dat het doen aan is bij u vandaan. Genade, overvloeiende, voor de grootste van alle zondaren. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest, maar in het licht van het altaar. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. O Heere, wij bidden u, mag dat woord voor ons opengaan, deze morgen, dat we zullen inzien wat ingezien moet worden, aangaande zonde en genade, en dat het eens persoonlijk zal worden, voor ons, voor mij. En als het eens persoonlijk was, Heere, wilt u dan terugkomen met datzelfde woord, met uw woord, waarin zoveel kracht is en zegen is, om uw woord en uw naam te bevestigen. Want wie zijn wij, Heere? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, een schaap dat onbedacht zijn herder had verloren, het zicht op u weer zo kwijt, weer zo donker na zoveel ontvangen licht en genade. O Heere, wilt u dan komen, deze morgen, om ons te zeggen wat u zelf zeggen wilt en u zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Heere, u bent dezelfde. Trouw aan uw woord, trouw aan uw naam, trouw aan uw gemeente. Kom dan, Heere, dat we dat van harte mogen beleiden. Dat wij houvast zullen vinden in dit leven, in uw woord alleen. Heere, wij beleiden onze zonde, onze schuld en dat we op onszelf beschouwd werkelijk voor u niet kunnen bestaan. Wie zijn wij? Dat we hier durven staan, durven zitten, voor uw heilig aangezicht, de genadetroon durven bestormen. Maar u zegt het zelf, Heere, tot zondig mensen, tot mensen zoals wij, zo laat ons dan in het gelovig zien op de Heer Jezus Christus, die de hemelen is doorgegaan, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, genade te ontvangen, om geholpen te worden, te bekwamen tijd. Er is een uur van het welbehagen, o Heere, verheerlijk uw naam, in dit uur van samen zijn, in uw eigen weg en werk, verheerlijk uw naam, in uw eigen woorden, door uw eigen geest, niets uit ons, alles uit u. Ik wil dan ook onze jongens en meisjes, de kinderen van de gemeente, de jongeren, gedenken, Heere, levert in een wereld die zo aan ons trekt, en zegt hier beneden is het wel, pluk toch de dag. En u zegt, zoek de Heere, en leef, en roep zijn naam aan, terwijl hij te vinden is. En er hebt u zoveel intense vreugde te bieden, in uw woord, door uw geest. En daarom bidden wij, en bijzonder ook voor onze jonge mensen, Heere, hij maakt ons uw wegen, door uw woord en geest bekend. Getrouwe Heere, wij bidden voor alle in de gemeente die het moeilijk hebben door ziekte, zorgen, verdriet en rouw, gevoelens van eenzaamheid of verlaten zijn. Heere, kom tot ons, breek er doorheen, breek in en plant en verheerlijk uw naam, uit genade alleen. Maar wij bidden u niet alleen voor ons, Heer, wij bidden ook voor hen daar, waar uw gemeente ook is samengekomen. En hoe het kerkverband ook luidt, breek in, breek door en plant en verheerlijk uw naam. En leer ons de eenheid te zoeken en te betrachten. Leer ons de ander uitnemender te achten dan onszelf en het geloven zien op Christus Jezus die zichzelf zo vernederd heeft. Heere, wij bidden om uw zegen, in bijzonder voor de kerk die verdrukt wordt vanwege haar beleden. In het geheim moet samenkomen op plekken die niet geweten mogen worden door bijvoorbeeld de overheid. O Heere, wij bidden u voor hen waar ze zich ook bevinden, u weten te vinden en willen daarvan overtuigen. Uw gemeente, overtuig haar van uw nabijheid en genade. En dat er één is die in alle benauwdheid benauwd is geweest en die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Heere, wij bidden om uw zegen. Ook voor uw aloude bondsvolk Israël wil ook daar zeer genadevol nabij komen. Ook de Messias beleidende Joden gedenken en sterkte en kracht schenken om beleidend voor te gaan. Heere, gedenk het werk op de zendingsveld en evangelisatieposten. Laat het met zegen zijn. Laat het alles voor u de Heere zijn. Alles wat adem heeft. Loven uw grote, heilige en heerlijke naam. En dat in de vergeving van al onze zonden, om Christus Jezus wil alleen, de opening van het woord door de Heilige Geest. Amen. Hebreeën 4 gaan wij samen lezen. Uit het woord van God, Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand voor u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was, in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn, vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het hij daarna gelijkwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wat er in Jozua hen in de rust gebracht heeft, zal hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld door ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Tot zover de schriftlezing. Het thema van de verkondiging is: hou vast. En dat is naar aanleiding van wat u leest in het 14e vers, de laatste woorden. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Het is uit de tekst, terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hou vast. Wij gaan samen ter voorbereiding op de woordbediening zingen van Psalm 96, vers 3. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht en voor zijn goddelijk aangezicht zet eer met majesteit gaat treden. Vers 4, hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En vers 6, aanbid hem, nederig, al uw leven, hem die het heiligdom verheven en goddelijk licht van zich verspreidt. Wat er verder volgt in Psalm 96, de versen 3, 4 en 6. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4, vers 14. Terwijl we dan een grote hogepriester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hou vast, dat is het thema van de verkondiging. Drie gedachten daarbij. Allereerst letten we op de aanleiding tot het schrijven van dit woord. Vervolgens op wat er bedoeld wordt met deze belijdenis. En tenslotte, ja, vasthouden. Hoe doe je dat? De aanleiding tot het schrijven, wat wordt er bedoeld met deze belijdenis? En vasthouden, hoe doe je dat dan? Voor ons ligt opengeslagen het woord van God, een brief. Een brief toegeschreven aan de apostel Paulus, hoewel zijn naam in de brief zelf niet genoemd wordt. Een brief met apostolisch gezag. En ja, de apostel is ervan overtuigd dat apostolisch gezag alles te maken heeft met God zelf. Zijn woord, zijn naam. Het is ook heel mooi om te zien hoe deze brief of verhandeling, of hoe je het ook wil noemen, niet begint met de naam van de apostel, maar direct begint met de naam God. Dat is best iets aparts. God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hoofdstuk 1, vers 1. En jongens en meisjes, wat valt dan op? Dat God, onze God, de sprekende God is, de God van het woord. De afgoden, maar die kunnen helemaal niks zeggen, die kunnen helemaal niet spreken. Die kunnen niet horen, die kunnen niet zien, daar heb je echt helemaal niets aan. Van hout of van steen, maar onze God is de God van het woord. En ook deze morgen geldt, hoor het woord van de Heere. Hoor en uw ziel, jouw ziel, zal leven. En leven, dat is loven, tot je bestemming komen. God verheerlijken. Om wie hij is. Niet om er de hemel mee te verdienen of wat dan ook. Nee, integendeel. God verheerlijken om wie hij is in zichzelf. Uit genade. Een God die omziet naar het verlorene. Een God die het verlorene zoekt. En dan mag je ook vanmorgen horen dat die God nooit en te nimmer half werk doet. Zijn werk is volkomen, zijn weg is volkomen. Vertrouw op hem. Ja, een brief, een best wel grote brief. Je zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort preek, een verhandeling. Ja, dat is inderdaad waar. De apostel zegt, het is een vermaning. Een vermaning. Dat zegt hij aan het einde van zijn brief. Broeders, verdraag het woord van deze vermaning. En het woord vermaning, dat klinkt voor ons niet zo heel erg plezierig. Vermaning, dan dreigt er iets fout te gaan. Dan moet je rechtgezet worden, in het spoor gezet en gehouden. Ja, dat is ook al waar. Dat klopt. Hij ziet dat er iets niet helemaal goed gaat. Waar ziet hij dat? Nou, hij schrijft zijn brief aan de Hebreeën, dat wil zeggen christenen uit het Jodendom. Vooral aan hen is deze brief in eerste instantie gericht, maar daarna en daarnaast ook aan u en mij en christenen van alle tijden en alle plaatsen. Zeg nu niet vandaag, oh, dat is voor christenen uit het Jodendom, dus ik heb er geen boodschap aan, dat zou heel erg dom en dwaas zijn. Dit is het woord van God, hoor dit woord. En dan heeft hij eigenlijk maar één boodschap voor deze mensen en dat is samengevat, wees trouw, zoals hij, Christus Jezus, uw zaligmaker, altijd trouw was, trouw is en trouw zal zijn. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, trouw, trouw aan de Vader, trouw aan zijn woord, trouw aan zijn gemeente, Zie op hem. Ja, dat is eigenlijk de kern. Zie op hem. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ook al staat dat er op die manier niet in, is dat een woord gesproken door Johannes. Johannes de Doper. Deze apostel sluit daar van harte bij aan. Zie het lam van God. Dus wees trouw zoals hij, Christus Jezus, trouw was, trouw is en altijd trouw zal zijn. Ja, wat is nou precies de aanleiding tot het schrijven? Het is een vermaning, zeg ik, en zegt hij zelf. En dan is er dus iets wat dreigt mis te gaan. En ja, de apostel ziet dat met een grote bewogenheid. Hij wil heel graag dat u en ik, dat wij zullen wandelen in het spoor van de gerechtigheid. Het woord van de Heere. Dat wij zullen wandelen in de Heere Jezus Christus. Dat wil hij heel graag. Maar wat ziet hij dan? Nou, hij ziet dat er wat dingen dreigen fout te gaan. Allereerst ziet hij dat er geworsteld wordt met de wederkomst van Christus. Of liever met het uitblijven van de wederkomst van Christus. En dan ziet hij in het een houdt verband met het ander ook theologische verwarring. We weten het niet meer zo goed. En dan ziet hij ook, en het houdt er ook verband mee, wereldgelijkvormigheid. Mede in verband met aanwezig en aanstaand lijden als je de naam beleidt. We staan er even bij stil. En misschien wordt u dan ook al verrast door de actualiteit van dit woord, dit Bijbelwoord. Want werkelijk, het is een woord voor ons in onze tijd. Evengoed, hoor dit woord. Al is het uitblijven van de wederkomst. De apostel ziet en merkt dat de mensen daardoor van streek raken, of althans het niet meer zo goed weten. Het zijn christenen, deze christenen, van wat wel genoemd wordt de tweede generatie. De eerste generatie, dat zijn dan de mensen die Jezus zelf hebben ontmoet, zoals de apostelen, die hebben Jezus zelf ontmoet. Maar deze mensen hebben Jezus zelf niet ontmoet. Zij leven wat later en ja, hebben gehoord dat Jezus zal komen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij hier op aarde was, maar ja, het wordt gezegd dat hij zal komen, maar hij komt niet. Maar blijft hij? Waar blijft hij? Hij die zal komen op de wolken van de hemel. Waar blijft hij? De apostelen zeggen dat hij dat zelf heeft gezegd. En dat er ook een getuigenis is geweest toen Jezus is opgevaren ten hemel en opgenomen in heerlijkheid. Maar waar blijft hij dan? Dat brengt mensen wat in verwarring. En dan zegt de apostel in hoofdstuk 10 heel duidelijk. Want nog een zeer weinig tijd. En hij die te komen staat, zal komen. En hij zal niet vertoeven. Hij zal niet vertragen. Hij zal niet achterblijven. Hij komt. Hij staat bereid om te komen. Nog een kleine tijd. Ja, u zegt nu misschien, maar nu zijn we nog veel verder in de tijd en hij is nog steeds niet gekomen. Nog een kleine tijd en hij die bereid staat om te komen, hij zal komen. We laten het staan. En stellen vast dat God komt, waar hij komt, wanneer hij komt, dat God komt altijd met goddelijke haast. En dan zegt Petrus, de apostel, hier ook heel erg verhelderende woorden. Want ook hij ziet in zijn tijd dat mensen worstelen met die gedachte van waar blijft hij nu? Komt er nog wat van die wederkomst? Dan zegt Petrus, toch deze ene zaak, zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaren, en dat duizend jaren zijn als één dag. God gaat op zijn eigen manier om met tijd, kennelijk. De Heer vertraagt de belofte niet, de belofte van de wederkomst, zoals enige dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons, hij is geduldig. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. 2 Petrus 3. Hetzelfde getuigenis. God komt met goddelijke haast. Hij komt vast en zeker. En als hij nog niet gekomen is, acht het voor langmoedigheid, geduld. Hij wil niet dat jij verloren blijft, dat jij verloren gaat. Hij zoekt je behoud. Laat je vinden. Stel je voor dat de Heer Jezus vanmiddag zou terugkomen om 5:00. Ik noem maar iets heel vreemds. Wij weten de tijd niet, hè? Maar stel je voor dat het dan is echt gebeurd. Wat dan? Dan heeft Hij u gezegd met kracht, voorwaar, voorwaar. Ik heb geen lust in uw dood of ondergang, maar daarin dat u zich bekeert en zult leven. Bekeer u, ja, bekeer u, want waarom toch zou gij sterven? Als hij om 5:00 komt. Maar als hij nu eens om 11:00 zou komen. Als hij nu eens nu zou komen. Bent u bereid om hem te ontmoeten? Ben ik bereid? O lieve mensen, de Heer is langmoedig over u en mij, niet willende dat enige van ons verloren blijven, verloren gaan, maar dat we tot bekering komen, geloven in zijn heerlijke naam, van zaligheid, vrede, gerechtigheid en rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God, in die doorboorde hand het verzoenen bloed van zijn lieve Zoon. God zoekt uw leven, laat u vinden. Dus het gaat over het uitblijven van de wederkomst. We laten staan wat er staat. Hij komt zeer spoedig. Gij dan zijt ook bereid. Nou, dat uitblijven van die wederkomst leidt ook tot theologische verwarring. De brief wordt geschreven aan christenen uit het Jodendom. Je moet je zich voorstellen, voor hen is hun hele wereld overhoop gegaan. Hè? Zij leefden bij Mozes, Abraham, zij leefde bij de offerdienst, en nu is het Jezus alleen. Eén enige en volmaakte offerande, Jezus alleen. Maar die Jezus die komt niet terug op de wolken van de hemel, en dan hoor je dat mensen tegen elkaar gaan zeggen, althans verklaarders veronderstellen dat, en ik sluit bij hen aan. Ze zeggen, zouden wij misschien iets verkeerd doen? Dat hij niet komt. Dat zou best kunnen. Kijk, wij hebben de hele offerdienst, zeg maar, ja, afgeschaft. Of althans afgeschaft. Die is dan, zoals de apostelen zeggen, tot vervulling gekomen in Christus Jezus. En daarom hoeven wij niet meer te offeren. Maar zouden de apostelen daar misschien dan een fout gemaakt hebben? Dat ze dat toch te radicaal hebben voorgesteld? Dat er toch moet zijn in ons leven Jezus en ook iets van ons daarbij. In de zin van offerdienst, het onderhouden van bijzondere dagen of tijden. En, nou ja, noem maar iets. Theologische verwarring. Is het wel genoeg? Jezus alleen. Nou, als de apostel dat hoort, dan voelt hij zich geroepen om heel het boek Leviticus, het Oude Testament, te gaan toelichten. En dat dat alles echt tot vervulling is gekomen in Christus Jezus alleen. En dat er geen andere naam tot zaligheid gegeven is dan Jezus alleen. Niets van ons erbij. En niets af van die naam. En dan zegt hij dat zo. In Hebreeën 13... Gedenk uw voorgangeren die het woord van God gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Denk nu even aan hen die eerder onder u waren en die u verkondigden, het is Jezus alleen. Gedenk uw voorgangers. En dan gaat hier de apostel er niet om dat je allemaal foto's aan de wand hangt van al je voorgangers. Nee, het gaat om het woord dat verkondigd is. Dat wordt bedoeld. Gedenk uw voorgangers. Gedenk dat woord dat zij hebben verkondigd. Eén naam tot zaligheid. Jezus alleen. En let dan op hun geloofsweg en hoe dat uitgepakt heeft. Waar het toe geleid heeft. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Aanschouw de uitkomst van hun wandeling. En zegt hij dan, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Het is niet zo dat nu opeens de leer veranderd is. Na 10 of 20 jaar. Wel nee. Alles blijft staan. Hou vast aan deze belijdenis. Jezus Christus is gisteren in de tijd van het Oude Testament en in de tijd dat hij hier op aarde onder ons was en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En dan, heel duidelijk en helder, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Jezus alleen. Ga niet weer beginnen met dit doen en dat nalaten om God te behagen en te menen dat je daarin je gerechtigheid hebt, je grond van zaligheid. Nee, één enige en volmaakte offerande. Ook wij leven in een tijd van theologische verwarring. Er wordt wat afgetwist, tenminste als je het een beetje bij wilt houden. Ik zeg niet dat u dat allemaal moet doen, want je zou er soms echt letterlijk ziek van worden. De punt staat hier en de komma staat daar. En we gaan aan het woord, het levende woord, Christus Jezus, voorbij. Allemaal theologiserend en redenerend gaan wij aan hem voorbij. Ergens staat, en Jezus weende. Ik weet wel, dat is in een ander verband, maar is het niet om te huilen? Jezus alleen. Theologische verwarring. En ook als je preken hoort hier en daar, waarin eigenlijk de Christus der Schriften geen enkele plek heeft, dan denk je, ja, wat is dit nu? Voor het aangezicht van God, als de noodzaak van verzoening door voldoening niet meer gepreekt wordt, niet meer gepreekt hoeft te worden, want het komt toch allemaal wel goed, joh. Zit toch nergens over in. Die genade, barmhartigheid van God is zo groot, zo oneindig groot en diep. Wees maar wat aardig voor elkaar en het komt goed. Ik chargeer een beetje, dat begrijp ik. Maar om het wat helder te stellen. Lieve mensen, er blijft staan wat Jezus heeft gezegd. Dat wij wederom geboren moeten worden. En dat wij anders het koninkrijk van God niet kunnen zien en niet kunnen binnengaan. Theologische verwarring. De Heere behoede ons ervoor. Nu, dat wil hij doen. Daarom ook vanmorgen dit woord. Hou vast aan deze belijdenis. Het uitblijven van de wederkomst, daaraan gekoppeld theologische verwarring en daaraan gekoppeld ook wereldgelijkvormigheid. Want ja, even terug weer naar die tijd. Er is al lijden, achteruitstelling als je de naam van Jezus beleidt. En er komen al mensen in de gevangenis. Het eind van de brief zegt de apostel, Timotheus is losgelaten. Dus Timotheus was ook vastgezet. Die tijd is het. En als ik nou zie dat Jezus niet terugkomt. En als ik nou zie en hoor dat wij theologisch in verwarring zijn. En in de wereld is er lijden aanstaande als ik zijn naam beleid. Weet je wat ik dan ga denken? Dan ga ik denken, ik kan beter maar een beetje zwijgen van hem. Zijn naam niet meer noemen. Ik hoef toch niet te zeggen morgen, als ik op school kom, of op mijn werk, dat ik naar de kerk ben geweest. Dat kan ik toch ook verzwijgen. En waarom moet ik voor mijn brood mijn handen vouwen, en mijn ogen sluiten en bidden? Een schietgebedje tot God is toch ook wel goed. Ze hoeven toch allemaal niet te weten dat Jezus, nou ja, dan toch wel misschien enige betekenis heeft in mijn leven. Ik ga er maar eens wat van zwijgen. Dan, ja, dan ontga ik misschien het lijden. De apostel zegt, doe dat niet. Hou vast. Wees trouw zoals hij, de Heer Jezus Christus, uw zaligmaker, altijd trouw was, trouw is en trouw zal zijn. Kom uit voor zijn naam en hou vast aan deze belijdenis. En dan zegt hij dit. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk van getuigen rond ons hebben liggen, denk aan de gelovigen uit het Oude Testament, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. De loopbaan die u voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want dan merkt deze, let op hem, die zodanig het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Houd in uw weg het oog op God gericht, en de uitkomst zal niet falen. Maar wees trouw, zoals Hij, de Heer Jezus Christus, altijd trouw was, trouw is en eeuwig zal zijn. Nou, ik denk dat dit een heel actueel woord is voor u en voor mij. De aanleiding van het schrijven was dus het uitblijven van de wederkomst, de theologische verwarring en de wereldgelijkvormigheid. Ook wij leven in een wereld waarin steeds minder plaats is, deze westerse wereld, ons Nederland, voor geloofsuitingen. Althans, er is plaats voor. Maar in je eigen domein, hier mag het zijn, ongestoord komen wij samen, mogen wij samenkomen, waar we ook dankbaar voor zijn. Maar je moet het niet te veel op de straat brengen. Want dan ga je meer en meer merken dat het niet geduld wordt. Dat men je niet meer lust. En dan toch voortgaan, beleidend voortgaan, zijn naam getuigen midden in deze wereld. Doe dat. Wees trouw. Nou, dus tegen die achtergrond klinkt dan het woord: zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, die alles heeft volbracht en heeft voldaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Nou, het is wel een beetje duidelijk geworden, maar dat Christus Jezus alles is. Hij is onze profeet, Hij is onze priester, Hij is onze koning, Hij is ons alles. Onze profeet die ons de woorden van God spreekt. En naar deze zult gij horen. Hoort u zijn woorden? Met vreugde, spreek Heere, uw dienstknecht hoort. De hoge priester, die op het kruishout van Golgotha zijn leven geeft. Doorboorde handen, verzoenend bloed. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood moest sterven. Jongens en meisjes, daar aan dat kruishout op Golgotha, daar hoor ik eigenlijk te hangen, daar horen wij te hangen. Onder een gesloten hemel, door God verlaten, voor eeuwig onder zijn toorn. Maar Jezus gaat die weg voor mij, voor jou. Maar het vraagt wel om geloof, hè? Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Geloof dit heil en troostrijk woord. Hij heeft zijn leven gegeven om mij, om jou te redden, de hoge priester, de geheel enige hoge priester van het nieuwe verbond, die met zijn eigen bloed is ingegaan in het allerheiligste, voor het aangezicht van God. Zie, Vader, hier ben ik, met mijn bloed. Ik wil dat waar ik ben ook die zullen zijn, die gij mij van eeuwigheid hebt gegeven. Zie, Vader, hier ben ik. Hebt u het ooit gehoord in uw leven? Ik voor u, ik in uw plaats. Dat gij anders de eeuwige dood moest sterven. En ik begrijp, dat woord kan ook een cliché woord worden. Hè? 1000 keer gehoord. 1000 keer aan mij voorbij gegaan. Of nou net die ene keer niet. Raak. Toen raakte dat woord mij. Zoals die vrouw zei van de week. Of was het vorige week, kort geleden. Ze zei in die preek, dat ene zinnetje van die predikant: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En dat laat mij niet meer los. Waar ik ga of sta, is er steeds bij mij: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Als het raakt in je hart. Trouwens, die geest hebt u nodig, hè? Om iets te begrijpen, iets te verstaan van waar het hier over gaat. Jezus, mijn profeet. Jezus, mijn hoge priester. Jezus, mijn koning, onder wiens leiding ik sta en ga, zien dat die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de Christus, mijn Jezus, mijn heiland. O, de hele offerdienst is door hem, in hem, met hem, tot vervulling gekomen. De apostel schrijft dat hier in deze brief. Er hoeft niets van ons bij, er mag niets van ons bij, Jezus alleen. En ja, als je dan eens gaat kijken, dan blijkt dat Jezus de tempel van God is. Dat hij de hoge priester is. Dat hij het offerlam is. Dat hij het altaar is. De hele eredienst is samen te vatten in die ene naam. Jezus alleen. Hij is de tempel. Breek deze tempel, zegt hij. En in 3 dagen zal ik dezelfde weer oprichten. En hij sprak dit van zijn lichaam. Maar ze verstonden het niet. Maar later leerden zij het verstaan. Hoe hij gesproken had over zijn kruisleden. En over zijn opstanding. En dat hij de tempel van God is. Dat er om gaat een levende steen te zijn. In dat Godsgebouw. En dan is er plaats hoor. Voor een mus en een zwaluw. Iemand zei, een mus en een zwaluw, zou jij die nou gekozen hebben? Een mus en een zwaluw. Een mus of zo'n, ja, wat is dat nou voor vogeltje om aan te zien, joh. En dan een beetje chilpen. Kan niet eens zingen. Een zwaluw ook, die kan ook niet zingen, joh. Een mus en een zwaluw. Ik vond het wel een mooie opmerking. Ja. Je kan niet eens zingen, maar als God je nou leert zingen, dan kun je zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Een eenzame mus, een zwaluw, of wat voor vreemde vogel je ook bent, genade overvloeiende, voor de grootste van alle zondaren. Hij leert mij zingen door zijn geest. Jezus, die de tempel van God is, Jezus die de hoge priester is, die het offer brengt voor zijn eigen leven. Geen ander bloed dan zijn eigen bloed. Hij is het offerlam. Het lam van God dat geslacht wordt. De Heere zal het voorzien, mijn zoon. Heerlijk woord, hè? De Heere zal het voorzien, mijn zoon. En hij is ons altaar. We hebben geen andere grond om op te staan met onze dankzegging en lofprijzing dan Jezus alleen. Hij is ons altaar. Wij komen tot de Heere alleen op grond van zijn bloedstorting. Kortom, het is alles in hem, door hem en met hem volbracht. Het is Pasen geworden. Nadat het Goede Vrijdag was geweest, de Heer is waarlijk opgestaan, opgenomen in heerlijkheid, opgevaren. Mijn zoon zit aan mijn rechterhand. Hij is de hemelen doorgegaan met zijn bloed tot voor het aangezicht van de Vader. Ja, dat zegt de apostel ook. Hij is de hemelen doorgegaan met zijn bloed. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het ook is een tegenbeeld van het Vader, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. En dan staan er nog 2 woorden bij. U zegt, ja, maar ik ken niet de hele Bijbel uit mijn hoofd, ik ook niet. Maar het zijn zulke heerlijke woorden, die 2 woorden, die er nog bij staan, bij deze tekst. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, het wel eens een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, 2 woorden, voor ons. Voor mij. Peter zegt het zo, opdat hij ons tot God zou brengen. U moet teruggebracht worden tot God. Om hem in Christus Jezus te mogen aanbidden als een barmhartig God en Vader. Abba Vader, tot in eeuwigheid. Nou, dat is alleen maar om wie Jezus is en wat hij heeft volbracht en heeft gedaan. Houd deze belijdenis vast. Hou vast. de onwankelbare belijdenis van de hoop. Hou vast aan deze genade, zegt de apostel. Maar nu dat laatste dan, vasthouden, hoe doe je dat? Ik weet niet of u er ook last van hebt, maar je kunt je zo'n loslater voelen. Steeds meer weer dat loslaten. Ik was van de week met mijn vrouw en die zei, ik had in gebed gebeden, dat de Heer ons wilde behoeden voor afdwalen. Toen zei ze direct na het gebed, ze zei, ja, er is één ding, dat een mooi gebed, maar afdwalen, dat doe ik niet hoor, ik blijf erbij. Ik blijf bij dat woord. Ja. Liep er de gang door naar buiten. Ik zei, ja, ik moet even denken aan die... aan een kind van God. Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond... dat onbedacht zijn herder had verloren. Later kreeg ik nog een mailtje van haar... waarin zij het een beetje probeerde bij te sturen. Zo van... ja, het zet je toch wel aan het denken in ieder geval... zou ik dan misschien ook wel kunnen afdwalen? Nou, misschien hebt u er wel last van. Dat u zoveel weer loslaat en afdwaalt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Nee, het is niet mooi dat afdwalen. Maar zo wij ontrouw zijn, hij is trouw. En u dan, wees trouw zoals hij, Christus Jezus, altijd trouw was, trouw is en eeuwig zal zijn. Maar wat mogen wij wel bidden, iedere dag opnieuw, Heere, houd mij vast, houd mij bij uw woord en houd mij in uw woord. Leid mij in het spoor der gerechtigheid en ga mij voor met uw heiligt. Hoe houd je de belijdenis vast? Een paar dingen, biddend, het woord onderzoekend, de gemeenschap bewarend en met verwachting. Van zijn spoedige komst. En heel kort daarover. Biddend, ga toe tot de troon van de genade. Doe dat. Iedere dag opnieuw. U zegt, ja, maar je kan zomaar niet tot de troon van de genade gaan. Nee, dat is waar. Daar we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat er vrijmoedigheid is om toe te gaan tot de troon van Gods genade. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Vrijmoedig en met verootmoediging en met geduld. Klein voorbeeld, denk aan die Canaanese vrouw. Zij lijkt te worden afgewezen door Jezus en hij antwoordde haar niet één woord. Maar zij blijft bij hem, ze blijft aan zijn voeten en ze bidt, Heere, help mij. Iemand zei, ik weet niet goed wat ik moet bidden, dat weet ik niet goed. Hoor het gebed van de Canaanese vrouw. Drie woorden. Heere, help mij. En houd dan aan. Bestorm de troon van Gods barmhartigheid en genade. Ziende, en bid erom dat je dat ook mag doen, op het lam van God, dat alles heeft volbracht en heeft voldaan. Heere, ik kom niet tot u pleitend op grond van iets in of uit mijzelf, maar alleen maar op die ene naam tot zaligheid gegeven. Jezus alleen. Ga toe tot de troon van Gods genade. Maar dus met verootmoediging. Er komt ook mensen tegen die zeggen, nou ik bid zoveel, zo vaak gebeden. God hoort mij niet, ik hou ermee op. Ja, maar ken je dan ook iets van de gebedsgestalte van verootmoediging? Je komt tot God als zo'n rechthebbend mens en je zegt, God, ik bid toch zo vaak dat u, ik verdien het dat u mij nou een keer hoort. Nee, ik verdien niks. Ik verdien niets dan een gesloten hemel. Dat verdien ik. Maar om Christus Jezus wil, is er een geopende hemel. Te bekwamer tijd. zijn tijd. Houd aan in het gebed. Heere, help mij. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verlost hem uit al zijn benauwdheid. Jongens en meisjes. Doen jullie dat ook? Bidden tot God. Ik heb nog een paar jongens thuis. En soms komen die ook wel eens, niet altijd, want ze zijn harde werkers. Maar soms komen ze ook laat uit bed. Het was 9:30, 9:45. En we zaten buiten een kop koffie te drinken. En ik vroeg aan een die net gekomen was. Ben je de dag ook begonnen? Oh nee, zei hij. Nee. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Doe dat wel. Begin nooit de dag zonder de Heer. Bid om zijn zegen. Vraag om zijn barmhartigheid en genade. Licht en leiding in je leven, want zonder God kun je niet. Niet in je werk, niet in je relaties, niet in je persoonlijk leven. Wat het ook betreft, vraag naar de Heer. Biddend, het woord onderzoekend. Als ik kijk in hoofdstuk 4... naar vers 12, dan staat daar, want het woord van God is levend en krachtig. Onderzoek het woord van de Heere, daarin is leven, daarin is kracht. Doe ook dat iedere dag. Niet alleen maar bidden, maar ook het woord van de Heere onderzoeken. Horen naar zijn stem, biddend om zegen, licht en leiding door de Heilige Geest. Ja, maar een heel hoofdstuk lezen, dat valt niet mee. Ik zal het niet ontkennen. Sommige hoofdstukken zijn erg moeilijk. Moeilijk om te begrijpen. Maar bid om licht en leiding. En beperk dan misschien tot een klein stukje. Maar lees dagelijks het woord. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Of kunt u nog dagen zonder hemelsbrood? Onderzoek het woord. En dat met volharding. Graaf erin. Graven, dat is een inspanning, en graven, ja, daar moet je bij zweten. Wij willen vandaag de dag niet meer zweten. Het wordt ook tegen mij gezegd, je moet duidelijker preken, je moet minder lang, korter preken, heldere voorbeelden gebruiken. En nou, kortom, ik trek mijn conclusie, men is ook niet meer zo bereid om mee af te steken naar de diepte. En het woord van God werkelijk te bevragen. En te onderzoeken. Maar onderzoek de schriften. Dezelfde zijn het die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Onderzoek. Dagelijks opnieuw. En het is waar, er kan ook een tijd zijn in je leven dat het woord van God je als het ware tegenstaat. Ik denk aan pastorale ontmoeting. En je hoort. Ja, overal waar ik maar lees, lees ik oordeel. Het woord veroordeelt mij. Ik sla het maar dicht. Nou, juist als het woord je veroordeelt, lees dan verder en hoor hoe alleen het woord vrijspreekt. Dit woord. Hou vast aan deze belijdenis dat de vrijspraak alleen maar is in Christus Jezus, Gods lieve Zoon. Zijn volbrachte middelaarswerk. De gemeenschap bewarend. Ja, dat doet de apostel ook. Hij wijst heel sterk op het belang van de onderlinge band, de onderlinge gemeenschap. En dan zegt hij, ik hou het kort hoor, in Hebreeën 10, vers 23, 24, 25, dit. Laat onze onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en de goede werken. Dat is wat de apostel zelf ook doet, hè. Hij let op wat er gaande is en hij gaat erop in. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en de goede werken. En, zegt hij dan, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag van de wederkomst, nadert. Let op elkaar. Sociale controle, ja, maar in de meest liefdevolle zin. Elkaar zien in het licht van de eeuwigheid. En opwekken, zoek toch de Heere en leef. Hij staat bereid om te komen. Ben je bereid? Er zal ook werkelijk een oordeel zijn. Het is van 2:1. Hij zal scheiding maken tussen de bokken en de schapen. Zo heeft hij zelf gezegd in zijn woord. En dat woord is trouw. Ben je bereid om hem te ontmoeten? Hou vast aan de belijdenis. En het lijkt me goed om nu deze dienst te beëindigen met een woord uit de belijdenis van het geloof, de Nederlandse geloofsbelijdenis, door Guido de Bray. Dat gaat over het laatste oordeel en dan lees je zo heel duidelijk, dan belijden wij zo heel duidelijk, dat er twee wegen zijn. Of wij komen voor eeuwig om, terwijl wij zo door de Heere begenadigd zijn met zijn woord. Of wij worden voor eeuwig behouden. Hou vast aan deze belijdenis, hoor, en ik hoop dat u het meebeleidt. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepsel onbekend is, gekomen is, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellend om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van begin de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk ze zullen geleefd hebben. En dan gaan er degenen die ons dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaar voor alle ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddelozen, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en het verkorene, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door alle bekend worden. En ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat ook de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, nou hoop ik dat u nog even een heel klein poosje, maar met nog groter aandacht luistert. Het einde van deze geloofsbelijdenis. Het is ook echt het slotakkoord van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden. Hij houdt vast, hè? Hou vast. Hij zal hun naam belijden. Voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen, alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons van God te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart van de mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. Hou vast. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 64 en daarvan het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem in harten wijden, zijn naam belijden. 64 vers 10. Zullen wij samen de Heere danken voor hetgeen hij ons heeft gegeven. O Heer in de hemel, uw groot en heilige naam, zij ootmoedig dank gezegd, dat u tot ons wilt komen met uw woord en met uw geest. Dat u komt, Heer, tot weglopers en afwijkers. Tot mensen die het kunnen presteren om te zeggen, ik ken de mens niet. En dan zingen, opdat mijn ziel uw naam belijdt. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Jezus Christus is gisteren heden dezelfde en in der eeuwigheid. Heere, dank voor dit woord. Dank voor uw omzien naar zulke mensen als wij zijn. Dank dat u vasthoudt aan de belijdenis. Dank, Heere Jezus, dat u de naam belijdt. Voor het aangezicht van uw vader. De naam van mensen die nooit thuis zouden komen dan alleen door uw doorboorde handen, uw verzoenend bloed. Heer onze God wil vergeven wat niet goed was in spreken en luisteren en wil onze dank aannemen voor al wat u ons hebt geschonken. Heer, wilt u bij ons zijn het verdere van deze dag, ons door uw woord en geest leiden en ook zin, verlangen geven om straks opnieuw te komen naar uw huis, om te horen wat u ons wilt zeggen, en dat we ook op de maandag en dinsdag en al die weerbarstige dagen van de week niet zonder u zullen gaan. Vat u ons bij de hand, leid ons door uw raad en bereid ons toe voor uw eeuwigheid. Heere, bij u is plaats, voor de mus een zwaluw, bij u is plaats en wij danken u, Heer, dat ook het vogeltje van deze morgen als het ware bij u vandaan toch wat mocht meepreken. Heere, u bent goed en u bent zeer te prijzen. En alles is in uw hand. Dat zou ook ons leven zijn, in de doorboorde handen van u, de levende God. Heere, wij bidden u met dankzegging voor de heer Volbert, die vandaag 75 jaar oud mocht worden. Dank, Heere, dat hij ons als organist zo mag dienen. Heere, wees hem genadevol nabij, de toekomst tegemoet. Mag ook hij in dit vertrouwen leven. Ja, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Gedenk Vriezeveen, Gedenk ook ons bestuur, de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. Heren, verheerlijk uw naam. Regeert gij ons door uw geest en woord. Zo wordt uw lof gehoord. U komt en gaat door in deze wereld zo vol van gebrokenheid, oorlogsgeweld, natuurgeweld, rampen en tegenslagen. En toch, heren, dwars door alles heen, volvoert u uw heilsplan. Heren, dan bidden we u, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, maar bereid ons ook toe om u te kunnen ontmoeten. Uit genade alleen. Amen. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52, vers 7. Vader, dat uw liefde ons bleek, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, ja, u alleen, zij alle dank en alle eer. Amen.